Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
In my family and in the culture I grew up in, I was taught that we were the one and only true people of God on the whole face of the earth.
Welkom bij alweer de 10e aflevering van De Zwevende Kijker, de podcast van de Volkskrant, waarin we elke week vertellen welke serie of documentaire uit het gigantische aanbod je kunt kiezen, omdat die het maatschappelijk debat gaat bepalen of omdat die gewoon waanzinnig goed is. En vandaag is dat Keep Sweet, Pray and Obey, een vierdelige Netflix-documentaire over een radicale afsplitsing van de Amerikaanse Mormoonse kerk. Een secte waarbinnen misbruik, kindhuwelijken en ouderverstoting aan de orde van de dag zijn.
In our minds, the police, even the president of the United States, had no authority over us. Warren Jeffs is our president. He was the prophet. And how could you place a human over God?
Keep Sweet, Pray and Obey. Dat gaat eigenlijk over de Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Je hoorde de afkorting net al in de trailer, de
FLDS.
Oh, de FLDS. En hadden jullie daar ooit van gehoord, Mark?
Nee, maar de beelden van die vrouwen in die pasteljurken, die zaten wel ergens opgeslagen achter in mijn hoofd. Dus dat kwam me wel bekend voor. Maar het verhaal van deze secte heeft ook wel de Nederlandse pers gehaald. Speelde zich zeg maar in de eerste 10 jaren van deze eeuw af. Dus dat kon ik me wel herinneren. Maar ik was toch vrij verbijsterd toen ik eenmaal ging kijken naar deze documentaire serie.
Nou, we gaan het vandaag hebben over sectarisch denken, uittreden en alle consequenties van je eigen morele kader eigenlijk wegtoveren om maar één leider te volgen. En dat doen we met Kees Buur naast mij.
Art Junk, ja, hallo.
Met Mark, die hoorden jullie al zojuist.
Hallo.
En onze special guest van vandaag is Simone Eleveld, onze eigen podcastmaker. En durf ik wel te zeggen, secte of cult expert. Nadat jij samen met Anneke Stoffelen een soort god hebt gemaakt over ook een secte, als ik het zo mag samenvatten,
klopt.
Toch?
Ja, de Kung Fu-secte.
Ja. Ja, maar allereerst deze bijzondere secte. Chris, ik vroeg net al aan Mark, had jij een beeld van hun en überhaupt van de Mormoonse kerk en alle aftakkingen daarvan? Of was dit ook nieuw?
Nee, eigenlijk heel weinig. Ja, dat Latter-day Saints, dat spreekt altijd tot de verbeelding. Dus dan denk je meteen aan Mormonen. En verder denk je eigenlijk ook vooral hoe gorgeous alles eruit ziet in Utah. Dus het heeft op een of andere manier iets heel sprookjesachtigs en engs. Maar veel verder ging mijn kennis van de Mormonen en deze offshoot niet.
Voor de kijkers thuis die deze Netflix-documentaire nog niet hebben gezien, dus schurk in Keep Sweet, Pray and Obey is Warren Jeffs. En dat is eigenlijk de secteleider die uiteindelijk 78 vrouwen trouwt, onder wie 24 minderjarige meisjes. En daar wordt hij eind 2008 voor opgepakt en veroordeeld. En hij zit nog steeds vast. Maar hij is ook nog actief, Mark.
Ja, er zijn nog steeds, en dat is vrij ongelooflijk als je eenmaal de 4 afleveringen hebt gezien, er zijn nog steeds vrouwen die helemaal geloven dat zijn woord wet is en dat dat rechtstreeks wordt ingefluisterd door God. Ze noemen hem ook de profeet. De profeet zit weliswaar achter de tralies, maar dat heeft nog steeds een enorme invloed op het leven van een behoorlijke groep mensen.
Ja, zoals hij in 2012 bijvoorbeeld nog een van de mensen die dan verkondigde dat het einde der tijden op 21 december zou aanbreken. En daar heeft hij dan toch ook nog weer mensen die dat geloven en die daar inderdaad in meegingen.
Dus, ja, ze zijn helemaal gefascineerd door de eindtijd en dan zijn zij het uitverkoren groepje en hij heeft toegang tot de waarheid in zijn eentje. Dat is natuurlijk heel makkelijk voor hem, want hij dicteert gewoon precies wat die waarheid is.
Dan moest ik soms ook wel een beetje om lachen, om eerlijk te zijn. Van ja, God, ik heb even een gesprek weer met God gehad en hij heeft gezegd dat jij nu met mij moet trouwen. Dat ik dacht van, goh, dat zou toch ook wel handig zijn als je dat
moeite
doet.
Meer, nee.
Vrij snel en plat, Hij had het wel vrij snel bereikt dat er een vrij directe relatie was tussen wat hij gewoon maar een beetje uit zijn mouw schudde en dat het ook meteen werd geloofd. Dat is wel inderdaad.
Nou, ik denk daarom eigenlijk dat er ook veel in de serie niet wordt getoond. Ja. Ik denk wel degelijk dat hij veel in scène zet, om mensen te laten geloven dat hij dat lijntje ook daadwerkelijk heeft.
Ja, want daar moet je natuurlijk mensen wel van overtuigen. Ja. Dat je die rechtstreekse connectie met God hebt. Alhoewel, ik kom uit een familie waarin een kwart evangelisch is. En die kunnen ook soms wel zo praten over van, nee, maar dat ik heb het met God erover gehad. En dat zit echt heel anders. En dat ik ook soms denk, oké.
Ja, dus, maar jij gelooft dat dan dus niet. En als hij het zegt,
Ja.
Dan wordt het wel geloofd.
Dan wordt het opeens waar. Ja.
En dan die aanwijzingen die hij van God zei te hebben, die waren ook echt enorm specifiek. Hij kwam dan af en toe met een namenlijst en zei: God heeft me doorgegeven dat de volgende mensen morgen in de bus worden gezet en die rijden we ons stadje uit.
Ja.
Ja, die worden gewoon dakloos. En ze werden ook aangeboden als goedkope arbeid. Dat idee kreeg ik op een gegeven moment.
Ja, ze hadden ook hun eigen restaurant in ieder geval, waar ze dan dus ook in werkt. En je krijgt wel het idee dat eigenlijk iedereen werkzaam is zonder loon op een gegeven moment. Op weg naar dat heilige land, dat Zion, wat gebouwd wordt in Texas.
Ja.
De serie is natuurlijk opgebouwd uit vooral veel interviews met vrouwen die ofwel zijn ontsnapt of later zijn uitgetreden. En dit is een fragment van een van die vrouwen die vertelt over haar jeugd.
Even though I grew up in the United States, we knew we were different. The way that we dressed was obviously different. And in my family, and in the culture I grew up in, I was taught that we were the one and only true people of God on the whole face of the earth. And we believed in polygamy, what we called plural marriage.
Wie je dus nu hoort is die Rebecca. Dat is een vrouw die op hele jonge leeftijd met Rulon Jeffs moet trouwen. De eerste leider eigenlijk van deze secte. Die is dan een soort, nou ja,
echt
106
ja,
en afschuwelijk.
Met zo'n dat zei Mark ook nog, Twin Peaks-achtige zuurstofapparaat in zijn neus. Het is echt gewoon een soort
Blue
Velvet, ja. Ja.
De foto van hun zoen was echt naar.
Ja, echt vreselijk. Ja.
Heel eng.
Ja.
En vies.
Maar zij kan wel heel goed vertellen, evenals haar zus die later uittreedt, Elisa. En we horen ook een Ruby praten over hoe ze gedwongen wordt om te trouwen met iemand met wie ze niet wil trouwen. En dan heb je ook nog Alicia. En dat zijn eigenlijk de vrouwen die vertellen over hun ervaringen en hoe ze uiteindelijk daar weten weg te vluchten. Wat vonden jullie daarvan? En hoe vonden jullie dat ze in beeld werden gebracht en de interviews?
Ze worden heel erg opgevoerd als heldinnen, wat heel goed is. Want ze slagen er toch maar mooi in om hier aan te ontsnappen. Je denkt wel af en toe zelfs van hoe dan? Want ze inderdaad klimmen over het hek en dan moeten ze maar de wijde wereld in. En dan, er schijnt trouwens wel één beroemde, die onderwerp was van een eerdere documentaire, één beroemde gevluchte vrouw, een soort mediator te zijn tussen de maatschappij en deze vrouwen. Dus er ligt wel ergens hulp on the way naar de normale maatschappij. Maar dat is heel knap en heel dapper, want ze ontsnappen aan een heel onderdrukkend systeem. En dat is denk ik ook wat de film zo meeslepend maakt. Dat je echt gewoon denkt van, oké, er is één ontzettende bad guy en die is werkelijk tot in alle vezels afschuwelijk.
Ja.
En een paar echt goed uitziende, mooie, knappe, leuke, grappige, verrassend wereldwijze vrouwen die vertellen hoe ze stapje voor stapje aan dit verstikkende en afschuwelijke systeem weten te ontkomen. En ja, dat geeft hun eigenlijk een hele mooie heldenrol, klassiek eigenlijk, die het de film zo meeslepend maakt, of de serie.
Ja, wat vond jij, Mark?
Nou, qua opbouw vond ik het ook wel interessant dat je uit de wat oudere tijd, dus dat is dan vooral volgens mij de jaren 90, is heel veel beeldmateriaal. Want ze, net als bij sommige andere sectes, hadden ze de neiging met licht narcistische trekjes zitten daarin om alles op te nemen. Dus alle rituelen en de feestjes en de toespraken. En dus dat is voor de documentairemakers zoveel jaar later natuurlijk gewoon een ontzettende schatkamer aan beelden. Want er zit hier een soort enorm intrigerend visueel element aan, omdat die vrouwen heel erg gedrild werden om in een hele specifieke klederdracht te lopen, wat dan prairiejurken worden genoemd. Het wordt op een gegeven moment ook vergeleken met
Laura Ingalls Wilder.
Een soort 19e eeuwse pionierslook.
Ja.
En dat was ook een soort cultureel ding. Uren bezig waren om elkaars haar in echt de meest waanzinnige patronen te vlechten. Waardoor ze ook een soort poppen worden. Die vrouwen beginnen natuurlijk op die manier ook allemaal op elkaar te lijken. En dan in contrast met die enkele stokoude enge mannen die er dan tussen staan. En die dan met 80 van die vrouwen zijn getrouwd. Ja, dat beeld is gewoon zo. Het is op een of andere manier duivels, maar ook je kan je ogen er ook niet van afwenden.
Nee, het is heel aantrekkelijk. Gewoon pastelkleuren, dansende vrouwen die pastorale dansjes doen met z'n allen, met z'n honderden ongeveer. En je ziet in duizelingwekkende formaties door het beeld dartelen. Allemaal in dezelfde witte jurk of allemaal in 5 verschillende pasteltinten keer 100. Ja. Het is het op een manier een trippy-achtige.
Ja, maar dat vroeg ik me dus ook af. Zeker toen ik deze aankondiging voorlas. Want het gaat natuurlijk eigenlijk over verschrikkelijke dingen. Over kindbruiden, meisjes van 14 die gedwongen worden om te trouwen. En je ziet ook beelden en foto's van meisjes rond die leeftijd die zwanger zijn. Nou, dat hakt er echt heel erg in bij mij. Het gaat over misbruik. Het gaat over mensen hun hele eigen wil afnemen. En toch kun je gewoon niet stoppen met kijken. Nee, wie kan me dat uitleggen? En ben ik nou zo, heb ik nou zo'n zieke geest dat ik dit gewoon zo fascinerend vind?
Hoop ik ook
aan, ja. Ja, leg uit.
Ja, heb ik nou zo'n zieke geest? Hoe zit dat?
Ja, waarom die fascinatie voor sectes bestaat?
Ja.
Ik zou niet het wetenschappelijk antwoord kunnen geven, moet ik eerlijk zeggen.
Nee.
Ik weet dat heel veel mensen die fascinatie hebben. Ik had hem zelf niet voordat ik een podcast maakte erover. Dus, maar wat ik kan me voorstellen waarmee het te maken heeft. Het zijn eigenlijk schokkend genoeg structuren die je overal vindt.
Ja.
Maar dan echt aan steroids.
Ja.
Dus het is nou, bijvoorbeeld het patriarchaat, maar dan macht 10. Weet je wel? Dat, ja, misschien dat juist daardoor, door deze hele extreme groepen, dat we zien. Dat iedereen wel weet eigenlijk dat we misschien afgezwakte versies daarvan, misschien ook niet, maar dat we gevoelig zijn voor diezelfde denkbeelden eigenlijk.
Ja, precies. En ik zat ook te denken van dat de menselijke conditie ook een beetje is dat je zowel een enorme behoefte hebt om bij een groep te horen, als dat je de behoefte hebt om een autonoom denkend wezen te zijn. En dat spanningsveld, daar gaat natuurlijk dit heel erg over. Want...
Maar ze bieden allebei, hè? Ja. Dus ze bieden de kans om bij een groep te horen, maar ook om beter te zijn dan bijna iedereen.
Ja.
Dus om echt een totaal geslaagd individu ook wel te zijn. Mm-hmm. Als je gewoon die regels volgt, dan kom jij dus in de hemel.
Ja.
En wat deze groep ook duidelijk aangaf, en het merendeel van de mensheid niet.
Ja.
Dus het voedt die beide behoeftes. Je mag bij een clubje soort... horen en je wordt...
En je bent bijzonder. Ja. 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 Ja.
Is dat wat jij ook als zeg maar, de grootste overeenkomst zag tussen de secten die jullie bestudeerd hebben? En want het ligt ver uit elkaar, maar er zijn natuurlijk...
Er zijn heel veel overeenkomsten.
Er zijn heel veel overeenkomsten.
Want even voor de luisteraars, welke secten heb jij onder de loep genomen? En...
Een kleinschalige secte in Nederland, die op het hoogtepunt eigenlijk uit 24 man bestond. Die is ontstaan uit een kungfu groep. Gewoon een lesgroep op een sportschool, waar een hele charismatische kung-fu-leraar, René, eigenlijk zijn leerlingen steeds verder zijn web introk. Tot ook dingen begonnen te gebeuren als geweld, misbruik. Die groep heeft vrij lang bestaan en wij, een aantal ex-leden, die wilden met ons spreken daarover.
Ja, en wat natuurlijk bij Een Soort God, de podcast die jullie hebben gemaakt, vooral speelt, is dat dit mensen zijn die langzaam in een systeem worden getrokken. Dat is natuurlijk anders dan deze secte, waarin we vrouwen horen die ook zijn geboren in deze cultuur, zoals ze dat zelf noemen.
Het wordt steeds benadrukt inderdaad. Ja, van als je hierin geboren wordt, dan ken je niks anders. En ik denk ook wel dat dat heel sterk is, maar er waren ook converts.
Ja.
En er wordt eigenlijk vrij weinig aandacht besteed aan hoe zij dan daarin zijn gekomen.
Klopt, want in de eerste aflevering zie je al een man die dus zich heeft bekeerd tot deze radicale tak. Ja. En dan denk ik ook, why?
Ja, en ik denk, want het schijnt dus dat sectes die lijken, dat lijkt ook keer op keer uit literatuur daarover, die lijken heel erg op elkaar. Die secteleiders lijken bizar veel op elkaar. Als je...
Qua psychologisch profiel, zeg maar.
Ja, en qua methodes die ze gebruiken. Dus als ex-leden in lotgenootgroepen elkaar ontmoeten en ze gaan een beetje notities uitwisselen, dan staan ze elke keer, dat schijnt zo te zijn, keer op keer versteld van hoe erg hun leiders op elkaar leken.
En kun je daar een paar contouren van schetsen? Want in Een Soort God gaat het op een gegeven moment ook over de 8 regels. Er is een wetenschapper die uitlegt dat er eigenlijk een soort van 8 regels zijn die je nodig hebt om een succesvolle secteleider te zijn.
Ja.
Die hoef je niet allemaal te vertellen, maar kun je daar iets over vertellen? En ook,
nou, ik kan wel ook, want het is ook wel interessant hoe hij daarachter kwam. Dus het gaat over Robert Lifton.
Ja.
Dat is een historisch psycholoog, als ik het goed heb. En die deed eigenlijk in eerste instantie onderzoek naar vluchtelingen uit communistisch China en vooral ex-krijgsgevangenen uit communistisch China en hoe zij zijn gebrainwashed. En daar heeft hij heel lang onderzoek naar gedaan. Op basis daarvan heeft hij 8 regels opgesteld en die heette dan de 8 regels of thought reform.
Ja.
En dat was een soort pamflet. 10 jaar later had je de Summer of Love in Californië, wat ook een kleine explosie van sectes teweeg bracht daar. En onder ex-leden van die sectes begon dat pamflet, dus die 8 regels die hij had opgesteld Dat begon te circuleren, omdat ze tegen elkaar zeiden van, hey, dit is exact wat er bij ons gebeurt.
Ja.
En toen is hij zich gaan interesseren in sectes. En toen dacht hij, inderdaad, verdomd, dat komt exact overeen.
En welke regels zag jij terug, al kijkende naar Keep Sweet, Pray and Obey?
Nou ja, het is eentje die ik wel grappig vond. Je hebt loading the language. Dus taal bepaalt eigenlijk wat je kan denken. En wat er was eigenlijk één heel klein zinnetje. Ik had opgeschreven. Fun became a sin word.
Ja.
Dat wordt even heel snel tussendoor gezegd. Maar ik denk dat je dat vrij letterlijk kan nemen. Want die sectenleiders die bepalen heel vaak wat je wel en niet mag zeggen. En ook dus deze René in die Kung Fu secte, die zei dat woorden als leuk en prima, die werden keihard afgestraft. Dus dat was ook onderdeel van dat terreur. Maar die mocht je eigenlijk niet gebruiken.
Ja.
En er waren heel veel woorden die dan wel goed waren. Maar er waren ook heel veel woorden die je niet mag gebruiken. En die dus ook bepalen wat je wel of niet kan denken.
Ja.
Want als je ook gelooft dat jouw leider al je gedachten kan lezen.
Ja, dat is ook zo'n regel, toch? Dat ja, leider ja, ja. dat dus, moet uitstralen. Ja, dat hij inderdaad. Een soort van dwars door je heen kan kijken eigenlijk.
Ja, en heel ja. vaak is dat dan ook, en dat is dan weer regel 2, mystical manipulation. Heel vaak zijn er bepaalde dingen in scène gezet, waardoor het lijkt alsof deze leider echt magische krachten heeft.
Ja.
En dat wordt gewoon bewust gedaan, ook vaak met dictators. Zij worden vaak dingen in scène gezet. Nou, in dit geval hadden ze dan één voorbeeldje, dat iedereen die moest naar voren komen en dan zeggen dat ze geloofden dat Warren Jeffs de nieuwe leider was eigenlijk. Ik vermoed dat daar ook meer van is. Wat bijvoorbeeld in die Kung Fu-secte dan gebeurde, is dat die leider deed graag aan Russisch roulette. En dan kon hij daarmee laten zien dat hij exact wist wanneer de kogel voor de loop zat.
Ja.
En dat kon hij gewoon heel goed in scène zetten, waardoor het leek alsof hij gewoon een soort magische krachten had. En dat liet hij dan zien. Nou, iedereen natuurlijk helemaal in spanning, maar ze hadden ook wel echt vertrouwen dat hun leider dat dan goed zou doen. En dan schoot hij daarna die kogels er ook uit, zodat ze konden zien, ja, die zaten er echt in. Ja. Niemand weet hoe hij dat gedaan heeft.
En dan bouw je dus eigenlijk meteen dat vertrouwen.
Ja, want als hij dat kan, dan kan hij heel veel. En als hij dan zegt, ik kan je gedachten lezen. Oh, dat is trouwens ook, dat is ook wel interessant. Hoe hij ook laat lijken alsof je gedachten kan lezen, is ook doordat ze elkaar verklikken de hele tijd.
Ja, ja.
Dus iedereen die denkt van, hoe weet hij dit? Hoe weet hij dat ik verliefd ben op een meisje bijvoorbeeld? Want dat mag niet. Je mag alleen verliefd zijn op iemand als hij dat toelaat.
Ja.
Dat is ook een overeenkomst.
Een hele sterke overeenkomst. Een
hele sterke overeenkomst, ja. Ja. Totale controle over iemands lichaam en gedachten.
Ja.
En dan ze ook dat gewoon verklikken van elkaar om dan weer een wit voetje te halen. Ja. Dan lijkt het net alsof hij alles weet doordat hij gedachten kan lezen.
Wat ik echt heel fascinerend vond aan deze documentaire is dat er dus vrouwen aan het woord komen die uiteindelijk het onmogelijke hebben gedaan en die zijn gevlucht. En dat wordt echt wel heel erg aannemelijk gemaakt hoe ontzettend moeilijk dat is. Omdat hun zussen of hun kinderen of eigenlijk iedereen en alles wat ze kennen, wat ze lief hebben, zit in die secte. En ze kennen ook de buitenwereld helemaal niet. En ze zijn heel erg geïndoctrineerd door het idee dat ze als ze naar buiten treden, dat ze dan niet meer het eeuwige leven hebben of in de hel zullen belanden. En dat doen ze dan toch. En ik vond sommige van die vrouwen gewoon zo opmerkelijk, ja, hoe moet ik het zeggen, slim en gevat. En nou ja, eentje die vertelt hoe ze erachter komt waar de grote nieuwe kerk wordt gebouwd. Daar hebben we een fragment van.
Nobody knew where Zion was. It wasn't talked about.
Nobody knew except if you were invited. But I kinda had suspected where it was. I took note one day before my husband, Lyle, left. He didn't say where he was going. And I wrote down the mileage on his vehicle. And then I wrote down the mileage when he got back. And I did a circumference on the map. I went, aha, it's here, here, or here.
Ik vond het gewoon een hele mooie scène waarin je dus ziet dat ondanks de massa-indoctrinatie van die vrouwen er dus ook mensen zijn die dus op een of andere manier aan blijven staan. En wat maakt nou het verschil tussen de mensen die trouw blijven volgen en de mensen die dan toch durven om zelf na te blijven denken? Simone, wat help ons. Wat is het verschil?
Ik kwam bij zo'n grote secte. Ik heb nu wel meer ingelezen over die kleinschalige. En ik weet bijvoorbeeld dat wel bij de Kung Fu secte was eigenlijk het verschil wanhoop.
Ja.
Dus als iemand gewoon niet meer kon.
Ja.
Dus dat was geen heldere gedachte van, oh, ik moet hier weg. Die zijn er allemaal stuk voor stuk uitgegaan op het moment dat ze gewoon op waren. En dan wilden ze eigenlijk vaak nog wel in de secte blijven. Eigenlijk, ze geloofden ook nog steeds dat René dan het beste met hen voor had. Maar ze konden gewoon niet meer. Ze konden het fysiek en mentaal niet meer aan. Dus ze moesten weg.
Ja.
Dat was vaak de reden.
Heb jij nagedacht, Chris, over hoe jij zou handelen of wat jij zou doen?
Ik zou waarschijnlijk slaafs zo lang mogelijk blijven. En als zijnde van het harmoniemodel gewoon braaf me comfortabel voelen met alle orders opvolgen, vrees ik. Maar nee, ik weet het niet. Ik heb geen idee. Ik vind het is heel fascinerend. Je denkt wel, je ziet ergens wel iets in het karakter zitten. Dus misschien is het toch ook een zekere nature dat je niet genoegen neemt met de situatie. Maar ik denk inderdaad vooral ook dat al die vrouwen op een punt waren beland dat ze niets meer te verliezen hadden. Eigenlijk bijna bijvoorbeeld hun kinderen, want die waren al weggenomen. Zoiets. Dus Het heeft inderdaad iets van een rock bottom raken en dan toch inderdaad de veerkracht vinden om dingen uit te puzzelen en te kijken hoe je weg kan en contact te zoeken en risico te nemen. Een meisje dat verliefd wordt op een andere jongen, wat voor haar Ruby, dan uiteindelijk de trigger is om weg te gaan na veel vijven en zessen. Maar ja, dat soort dingen zijn het, denk ik. Dat je toch gedwongen wordt het systeem te doorzien dat alleen maar in jouw nadeel is. Het zijn volgens mij ook niet voor niets allemaal vrouwen die weg zijn gegaan, want die waren de sjaak en deze bizarre regels van deze specifieke secte.
Ja, dat is eigenlijk bijna het paradox dat de mensen die dus het hardst werden getroffen uiteindelijk ook het meest in opstand zijn gekomen, zou je kunnen zeggen. Want het is allemaal te danken aan die Elissa, die dus ook weggaat en uiteindelijk durft te getuigen tegen Warren Jeffs, dat het echt gaat lopen.
Ja.
Dus dat is, vond ik ook wel heel fascinerend.
We hadden het even over wat maakt dit zo aantrekkelijk, dit soort verhalen, documentaires of podcasts, maar dat begint natuurlijk vaak met de stem van degene die ontsnapt is, die aan het systeem ontkomen is. Dus je hebt al heel snel eigenlijk een soort heel heroïsch perspectief.
Ja.
En dan krijg je allerlei verschrikkelijke dingen te horen. Maar de ingang is gewoon de mensen die weg zijn gekomen, die erin geslaagd zijn om het systeem te verslaan op een of andere manier. Ja. Weliswaar met allerlei littekens. En
we zouden allemaal willen dat we zo zijn. Dus daar kunnen we dan ons mee identificeren. Dat
kunnen
is eigenlijk, hoop uithalen. Ja.
En het is dus een klassiek Amerikaans filmscript eigenlijk van de heldin of de held wil iets. En krijgt onderweg allemaal obstakels in drie acten ongeveer over zich heen.
We hadden het eerder al even over de landschappen waar dit zich afspeelt. Want op een gegeven moment wordt het weidse Utah voor het nog weidsere Texas verruild. En dan realiseer je ook wel van dat landschap en het zoeken naar isolement van dit soort sectes, dat kan eigenlijk ook alleen maar in zo'n enorm land waarbij je in staat bent om gewoon
te verdwijnen,
uit de samenleving en een hoek te vinden waar je kennelijk dan onder een soort kaarsstolp je eigen wereld kan bouwen. En dat is misschien waarom het in Nederland per definitie kleinschaliger is, want
Je zit
altijd 50 meter, hoogstens 50 meter buiten de bebouwde kom.
Misschien het buitengebied van een of ander dorp, maar verder dan dat gaat het niet.
Nee. Tussen het rijgras in Friesland.
Ja.
Maar die kleine, die kan je eigenlijk niet detecteren. Want bijvoorbeeld in die sportschool wist niemand wat er aan de hand was. Maar dat zou in principe ook met grotere kunnen.
Ja.
Het is dat deze, hoe heet ze nou precies ook weer? Wat is de afkorting?
Ja, het is de FLDS. Ja, dat is de Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Ja, die hebben wel besloten om op te vallen. Dat was wel nog opvallend eigenlijk. Dus die inderdaad met die jurken en die.
Nou ja en nee, want dat deden ze dan vervolgens wel weer in een soort totale uithoek.
Ja, in isolatie inderdaad.
The understatement van de eeuw. Uithoek, ja.
Uithoek.
Ja.
Een paar jaar geleden had je die over Osho en die groep die zich dan in Oregon gaat vestigen.
Wild Wild Country.
Wild Country. En dan zie je ook dat verhuizen steeds verder van de wereld vandaan. En ja, dat is dan wel echt iets dat je denkt, ja, dat kan alleen maar daar.
Ja, en als ik dan toch één kritiekpuntje op Keep Sweet, Pray in the Bay mag hebben ten opzichte van dat geweldige Wild Wild Country. Wat als je dat nog niet hebt gekeken, moet je gewoon nu meteen stoppen met wat je doet naar huis en dat gaan kijken. Want daar volgen we natuurlijk ook die Ma Anand Sheela, eigenlijk de rechterhand van Osho. En kruipen we ook in haar geest. En wat ik een beetje jammer vind aan, of jammer, maar misschien niet helemaal bevredigend aan deze documentaire, is dat ik eigenlijk de mensen die het systeem in stand hielden, of zelfs de leider daarvan, daar kom je niet dichterbij. Dus we zijn echt met de uittreders en de slachtoffers. En dat is al super fascinerend. Mm-hmm. Maar ik ben ook altijd wel nieuwsgierig hoe het aan de andere kant van het machtsspectrum
zit. Zeker, omdat het een systeem is. Denk tot zelfs lagere regionen ben je, denk ik, altijd toch slachtoffer en dader. En deze Keep Sweet, Pray and Obey. En ook de Vow, die dan weer over een andere...
De Nexium-secte
ging, wat eigenlijk meer een soort zelfhulpgroep was. Maar die ook helemaal ontaarde in een leider met volgelingen die de meest bizarre dingen moesten doen. Ook daar zie je eigenlijk, het was echt een bijna fascistoïde systeem. Maar zodra die mensen zijn uitgetreden, zijn het ineens allemaal 100% slachtoffers. Dus dan is het toch wat de leider allemaal heeft aangedaan. Terwijl ik denk, ja gast, jij zat als een soort millennial nazi. Zat jij ook gewoon zelf gruwelijke dingen in stand te houden. En je bent gewoon benieuwd naar de reflectie daarop. Van hoe hou je dus een systeem in stand? En ik denk dat voor deze FLDS ook geldt. Kan natuurlijk niet zo zijn dat alleen maar één man op zo'n grote groep alleen maar orders uitdeelt en dat iedereen daarna zegt, ja, wij doen het allemaal, dank u wel. maar dat mensen verschillende belangen, die mannen natuurlijk, maar sommige vrouwen ook, die je later in een mediacampagne ook extreem voor de baas ziet liegen, dat je denkt, ja, die hebben ook allemaal een belang hierin en die houden ook een systeem in stand. En daar schoot deze documentaire misschien wel een beetje tekort.
Ik had wel een soort van tante Lydia, even een verwijzing naar de Handmaid's Tale, had ik wel aan het woord willen horen een vrouw die er echt heel erg in gelooft en al haar dochters heeft uit laten huwelijken. Ja. Hoe zit het dan bij jou? Ook omdat het uiteindelijk het verhaal altijd gelaagder is je denkt.
En een deel van het systeem is ook zorgen dat de slachtoffers tegelijkertijd ook daders zijn. Dat was in de Vouw was dat heel duidelijk.
Ja.
Omdat leden van die secte echt opdrachten kregen om andere mensen te beschadigen.
Ja, en vernederen. Ja.
En te brandmerken zelfs. Het was heel lastig om hun alleen maar puur als slachtoffer te zien. Het systeem houdt zich overeind, ook door een gedeelde...
Medeplichtigheid, wat het ook weer moeilijker maakt om eruit te stappen. Want je denkt ook, ik ben ook medeplichtig. Kortom, je hebt gewoon heel veel belang om de hele tijd in het sprookje, in het verhaal te blijven geloven.
Ja, als het niet waar is, waarvoor heb je
wat
dan...
Wat ben je dan aan het doen? Ja.
En in een soort god, in jouw podcast, hoor je ook op een gegeven moment hoe René gewoon aan plein publiek vrouwen mishandelt. En dan denk ik, dat doet hij natuurlijk, kan niet in zijn hoofd kuipen. Maar het doel wat daarmee wordt bereikt, is dat iedereen medeplichtig wordt eigenlijk.
Ja.
Want niemand grijpt in. En dat schuldgevoel, dat houd je vervolgens ook misschien weer juist in die groep.
Ja. Ja.
En dat soort mechanismen zullen hier ook spelen. Maar daar kom je dan niet helemaal achter dat het toch vrij zwart-wit is opgesteld van de... Vrouwen die slachtoffer zijn en de mannen die de daders zijn. De enkele mannen, want je hebt ook mannelijke slachtoffers.
Die stap nemen jullie in jullie podcast wel. Weet je, in een laatste aflevering stappen jullie gewoon bij hem binnen. En stel je precies al dit type vragen. Want jullie waren al zo lang bezig met dat verhaal. En opeens stond je tegenover hem. Hoe keken jullie daarop terug, op die ontmoeting?
Op dat gesprek?
Nee, met die vechthond op de achtergrond.
Ja, het was... We waren blij verrast natuurlijk dat hij ons zo lang te woord wilde staan.
Mm-hmm.
En ja, het bizarre was, hij trok echt het bloed onder mijn nagels vandaan. Dus dat verving elke emotie. Want ik was eigenlijk vrij angstig toen ik binnenkwam. En ik vond hem zo irritant.
Wat irriteerde je het meest?
Dat hij dus steeds de vraag ontweek eigenlijk. En dat hij ook verhalen aan het spinnen was waarin niets zijn verantwoordelijkheid was.
Ja.
En dat hij dat ook deed op een wijze die ik niet overtuigend vond. En ik vond, misschien is dat een soort... mechanisme dat dan gewoon begint te werken. Dat het gewoon geen nut heeft om in die situatie angstig te zijn voor de man die tegenover je zit. Maar ik vond het echt, hij deed me echt denken aan elke man die me ooit gemansplained heeft. En dat...
Allemaal
en dan
tegelijk.
Ook in het kwadraat, denk ik.
Volgens mij kan je dat op een gegeven moment horen, hoor, dat er echt irritatie in mijn stem kruipt. En dat hij dan... Dan heb je wel natuurlijk weer zo'n heel apart figuur die niet gewend is om niet de totale controle te hebben.
Ja.
En dan dus begint met doodsbedreigingen. Ja. Dan wel niet naar ons, maar naar exec-leden. Ik vond het wel indrukwekkend hoeveel charme hij nog wel had op een bepaald gebied.
Ja, want dat moet wel.
Ja,
je moet het hebben. Ja, dat kon ik me bij die Warren Jeffs echt niks bij voorstellen. Dat hij charme had.
Ja.
Maar goed, we zagen hem niet zoveel.
Maar daar was de charme toch vervangen door de angst dat hij het woord van God in zijn rechteroor had of iets dergelijks.
Nee, maar wat ze wel zeiden is dat hij perfect kon inschatten wat iemands sterke en zwakke punten waren. En dat hij daar heel goed gebruik van wist te maken.
Hmm.
Dat is iemand herkent waar jij behoefte aan hebt. Dat is wel een vorm van charme.
Ja,
ja, precies. Je ziet wel een paar dingen van de checklist in hele lichte mate. Natuurlijk wel in heel veel werkomgevingen.
Ja, waar een zogenoemde angstcultuur heerst.
Ja, en waar ze gewoon een goed gevoel hebben voor mensen tegen elkaar uitspelen. Zelf charmant zijn, het heet het maar herhalen, het exceptionalisme van de club. Het de hele tijd maar herhalen van de extreme genialiteit van de leider. Ik vind dat toch wel fascinerend. Ik denk dat daar de fascinatie in zit, inderdaad, wat jij zei. Van het een extreme doorvoeren van dingen die mensen in hoge mate uit hun eigen omgeving wel ergens van kennen. En dan eigenlijk snappen hoe het werkt, intuïtief.
Ja. Goed, Keep, Sweet, Pray and Obey. Ontzettende fascinerende documentaire, 4 delen, te kijken op Netflix. Ga dat zien. Dit was De Zwevende Kijker. Dank voor het luisteren en heel veel dank aan onze eigen cult-expert Simone Eleveld. En bedankt ook Kees en Mark voor jullie bijdrage. Techniek en montage van deze podcast worden gedaan door Laura Hisken. En eindredactie door Carine van Duin. En wil je op de hoogte blijven van al onze podcasts, meld je dan aan voor de podcast nieuwsbrief.
En hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.